Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de midterms. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten gewonnen en in de Senaat hebben de Republikeinen gewonnen. Beide partijen vieren hun succes en Amerika is en blijft een verdeeld land. Vraag alles over de midterms. Wat betekent deze uitslag? Heeft Trump inderdaad gewonnen, zoals hij het zelf zegt? En wat betekent deze uitslag voor de rest van de wereld en ook voor ons hier in Nederland? Heb je vragen erover? Stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl... of je kan even WhatsApp, het nummer vind je op onze website bnr.nl. Je kan natuurlijk ook bellen 020-468-4x0 en je vraag live in de uitzending stellen. Mijn gasten vandaag, Amerikanist Koen Petersen. Straks om 11:30 haakt ook Amerika-deskundige Willem Post aan. En hier in de studio ook Paulien Sewuster met het laatste nieuws uit Amerika. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Paulien, leuk dat je bij me een keer in de uitzending bent.
Ja, toch? Normaal fijn, in de ochtend.
In de ochtend, ja, nu lekker hier. Ja, heel goed. Koen, hoe zit het nou even? De midterms gaan over het congres en die bestaat er weer uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Hoe verhouden deze kamers zich tot elkaar? Kunnen we het vergelijken met onze Eerste en Tweede Kamer of is het een hele andere dynamiek?
Ja, het is iets anders, maar je kunt het in essentie wel met de Tweede en Eerste Kamer vergelijken. Elk heeft een eigen taak. Het Huis van Afgevaardigden wordt elke 2 jaar gekozen, is echt de puls van de natie. Mm-hmm. En die gaat in belangrijke mate over de begroting. De Senaat wordt in etappes, worden alle senatoren voor 6 jaar gekozen. Dus echt voor de langere termijn, daar zit wat meer continuïteit in. En zij zijn vooral belangrijk op het gebied van benoemingen. Dus ze hebben wel elk hun eigen accenten. Voor wetgeving zijn beide kamers nodig.
Voor wetgeving heb je beide nodig, oké. Okay. Maar nou is het zo dat je bijvoorbeeld bij de Amerikanen, bij de Senate, heb je... Er zijn maar 100 volgens mij gekozen dit jaar.
Ja, je hebt 50 staten en elke staat heeft 2 senatoren. En elke 2 jaar wordt 1/3 daarvan gekozen. Dus dit jaar zijn er 33 zetels vrijgekomen. Volgend jaar ook over 2 jaar ook weer 33. En dan 2 jaar later 34. En zo herhaalt zich dat.
Ja. En wat doen de gouverneurs daartussen? Maar de senatoren, begrijp ik, dat zijn de 2 en de gouverneurs?
Ja, de gouverneurs zijn in feite de regeringsleider van een staat. De Verenigde Staten zijn 50 verschillende staten. En die staten hebben ook verschrikkelijk veel te zeggen... waar de federale overheid niks over in de melk te brokkelen heeft. En aan het hoofd van elke staat staat een gouverneur. In feite de president van die staat. En die bepaalt het beleid, die heeft een eigen kabinet. En die doet eigenlijk alles wat een regeringsleider ook in Nederland bijvoorbeeld doet.
Oké, okay, duidelijk. Paulien, je bent de hele ochtend al het nieuws, heb je het gevolgd. Laat even de belangrijkste punten doornemen. Even de uitslag, hoe ziet het er nu uit?
Nou, wat je net al zei, de Senaat die blijft in handen van de Republikeinen. En ze hadden al een kleine meerderheid, maar die is zelfs vergroot. Met 2 zetels, tenminste zoals het er nu uitziet. Mm-hmm. Er komen nog wat stemmen binnen natuurlijk. Maar de grote overwinning is inderdaad voor de Democraten... omdat ze het Huis van Afgevaardigden nu in handen hebben... die de Republikeinen hiervoor nog hadden. Ze hadden een meerderheid van 218 zetels nodig. En ze hebben er nu 221, dus ze hebben al gewonnen. Maar het kunnen er nog wat meer worden, dat komt nog binnen.
Oké, okay. Dus de Senaat blijft in handen van de Republikeinen. Koen, wat betekent dat? Kunnen de Democraten iets met deze macht die ze hebben?
Ja, ze kunnen bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Wat ze kunnen doen is met de begroting voorkomen dat Trump zijn plannen doorzet die hij had. Dus Trump kan bijvoorbeeld nu geen muur meer bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico, want daar zullen de Democraten geen geld voor geven. Tegelijkertijd zorgt die meerderheid in de Senaat er wel voor dat ook hervormingen die Trump heeft gedaan, bijvoorbeeld de belastingverlaging, dat dat niet kan worden teruggedraaid. Dus het is wel een hele grote kans dat je een periode van stilstand krijgt, waarbij Trump niet kan bewegen, maar de Democraten eigenlijk ook niet ongedaan kunnen maken wat Trump de afgelopen jaren heeft bereikt.
Het is een paar keer, heb je dat gezien, de zogenaamde government shutdown, wat er toen dreigde met Obama. Is dat de kans, kunnen de Democraten dat nu ook als wapen gaan gebruiken?
Ja, een government shutdown betekent een situatie dat er eigenlijk geen goedgekeurde begroting is op het moment dat het begrotingsjaar afgelopen is. En zonder begroting mag er geen geld worden uitgegeven. Dus dan wordt eigenlijk alles tot het minimale teruggedraaid. Voor een begroting is overeenstemming nodig tussen Democraten en Republikeinen, tussen Huis en Senaat. In de oude situatie konden Republikeinen in beide kamers op een akkoord gooien en Trump kon zijn handtekening zetten. Maar nu kunnen de Democraten zeggen, wij gaan niet akkoord en hogere eisen stellen. En dat kan inderdaad leiden tot een padstelling die dan leidt tot een government shutdown. die vaak wel weer in de praktijk, dus een aantal keren voorgekomen, na een paar dagen of weken toch wel wordt opgelost. Omdat Amerikanen het verschrikkelijk onhandig vinden dat ze niet naar openbare parken kunnen en ook geen paspoort kunnen aanvragen op het gemeentehuis. Want al die dingen stoppen dan.
Dat stopt allemaal. Ja,
en in dat opzicht is het wel een gevaar, maar het heeft meer een politieke en publicitaire impact dan dat het land er nu daadwerkelijk van ondersteboven valt.
Okay. Paulien, maandenlang hadden we het over de komst van de Blue Wave, de golf van de democraten die eraan kwam. Is dat ook terug te zien in die uitslagen?
Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je het leest. Sarah Sanders, de persvoorlichter van Trump, die zegt eigenlijk, het is maar een blue ripple, er is niet zo heel veel gebeurd. En als je inderdaad kijkt naar die verdeling van de zetels en bijvoorbeeld bij het Senaat, dan valt dat ook wel mee. Maar wat veel mensen aanstippen, en ook bijvoorbeeld de New York Times, is dat die popular vote wel naar de Democraten is gegaan. Dus er zijn wel daadwerkelijk meer mensen die zijn gaan stemmen op de Democraten dan op de Republikeinen. En ook een hele hoge opkomst, vooral aan de democratische kant. En dat verschil tussen die popular vote, dat zou zo'n 7% zijn, voorspelt de New York Times nu. Ja, en dan moet je toch al snel denken aan 10 miljoen stemmen meer voor de Democraten dan voor de Republikeinen. Dus ja, ik denk dat je dat wellicht wel een wave kan noemen. En er is ook wel een grote wave van vernieuwing in het politieke landschap. Want, vind ik een leuk puntje, voor het eerst zijn er meer dan 100 vrouwen in het congres, Senaat en Huis samen dus. Ja, amper een kwart van het totaal nog steeds. Maar toch, het is vooruitgang en vooral democraten zijn dat natuurlijk. Ook veel minderheden verkozen. Voor het eerst 2 moslima's in het Huis van Afgevaardigden. Ook nog een homoseksuele democraat, Jared Polis, die gouverneur van Colorado wordt. En voor het eerst een vrouwelijke Native American in het huis. Sharice Davids is haar naam.
En zij is ook openlijk lesbisch.
Ook nog.
Ja.
En kickbokser.
Zie gewoon, kijk, zo'n Trump ass. Dat is
Hij is gewaarschuwd.
Nee, maar wat betekent het allemaal? Als je daar een korte analyse op mag losgooien. Betekent het dat Trump toch gedeeltelijk een teetje wordt beteugeld door de Amerikanen zelf?
Ja, hij wordt beteugeld. Maar de ene nuancering op die blauwe golf is ongelooflijk veel vernieuwing. Precies wat je ook al hebt verteld. Maar tegelijkertijd is die winst van Trump in de Senaat ook wel heel bijzonder. De afgelopen 100 jaar zijn bij de midterms altijd de zittende president de klos geweest. De kiezer geeft altijd een corrigerende tik. Dat maakt niet uit of er een republikein of een democraat in het Witte Huis zit. En het is nu met deze verkiezing erbij maar 4 keer gebeurd in de afgelopen 100 jaar.
105 jaar of zo, toch? Ja,
ik reken even terug in 1932. Ja. Toen was dat voor het laatst onder Roosevelt. Is het eigenlijk nu nog maar 4 keer gebeurd afgelopen eeuw dat een president winst boekt in of het huis of in de senaat of beide. Dus in dat opzicht heeft Trump het beter gedaan dan, denk ik, we 2 jaar geleden hadden verwacht. Want toen had iedereen bedacht van hij is erin gekomen op basis van een demagogische campagne. Maar het wordt natuurlijk een puinhoop en iedereen wil hem zo snel mogelijk weg hebben. Dat is ook niet het geval. Maar je ziet wel ongelooflijk veel vernieuwing. Ja, dat betekent een paar dingen. Dus die verdeeldheid zorgt ervoor dat...
Maar komt die vernieuwing dankzij Trump of ondanks Trump?
Ik denk dat het een beetje ondanks terugkomt. Kijk, de maatschappij verandert. En Amerika verandert altijd 20 jaar later op dat soort terreinen dan Europa. Als je bijvoorbeeld kijkt ook naar de steun voor het homohuwelijk, de steun voor euthanasie, de steun voor abortus. Dat is al een beetje. Dat begint nu meer mainstream te worden, terwijl het in Europa al een jaar of 20-30 mainstream is. Dus het is niet ongebruikelijk dat dat soort dingen later komt. En via social media hebben ook de minderheden, of het nu zijn homo's of mensen met een gekleurde huid, of transseksuelen of anderen, die hebben veel meer toegang ook tot het publiek en worden daardoor ook meer mainstream en kunnen ook hun kiezers veel makkelijker bereiken. Dus het is wel makkelijker ook voor specifieke groepen om een podium te krijgen en gekozen te worden.
Okay. Ik ga even wat WhatsApps behandelen. Ik heb eentje hier. Goedemorgen. Met nog meer Republikeinen in de Senaat wordt het straks nog makkelijker om Ruth Bader Ginsburg te vervangen in het Hoge Gerechtshof. Want deze zit wat er dik in zit in deze komende 2 jaar. En met 6 Republikeinen en 3 Democraten in de Supreme Court kan een democratische president de komende 25 jaar helemaal niks, aangezien dan alles wordt afgekeurd door het Hoger Gerechtshof. De Republikeinen en Trump lachen het laatst straks. Of zie ik dat verkeerd? Vriendelijke groet, Klaas Dirk.
Ja, ik denk dat dit in essentie klopt. Het Hoge Rechtshof spreekt zich uit over zaken waar de politiek niet uitkomt. Bijvoorbeeld homohuwelijk en abortus zijn door het Hoge Rechtshof bepaald en niet door het parlement. En Trump heeft wel met de Senaat die goedkeuring moet geven aan benoemingen voor het Hoge Rechtshof nu een ruimere meerderheid. Dus de SGP'ers die hij al heeft benoemd de afgelopen 2 jaar, 2 stuks, daar kan hij mee doorgaan. En Ruth Ginsburg is inderdaad nu de oudste rechter in het Hof. Ze is 92.
Oeh.
Aan het eind van de eerste termijn van Trump is ze 94. En als Trump wordt herkozen is ze 98. Als Trump stopt, ja, de vraag is of ze tot die tijd volhoudt. Of dat er voor Trump toch nog een kans is om een derde conservatief te benoemen. Dus het punt dat wordt genoemd is terecht. Wat de democraten wel tegenover kunnen stellen, ook als een democratisch president komt, is om er gewoon voor te zorgen dat zaken in wetgeving worden vastgelegd. Want als dat eenmaal is gebeurd, dan heeft het Hoge Rechtshof te weinig over te zeggen. Het Hoge Rechtshof spreekt zich eigenlijk in de praktijk vooral uit over zaken waar door de politieke stagnatie het parlement en de president onderling niet uitkomen.
Dan moeten zij de doorslag geven. Ja. En dan heeft dus de Republikeinen hebben altijd het overwicht in principe.
Die hebben, als dat zover komt, het overwicht. Dus dan is de truc voor de democraten om ervoor te zorgen dat die zaken niet in het Hoge Rechtshof terechtkomen. En als ze daar niet komen, dan kan het Hoge Rechtshof er ook geen uitspraak over doen.
Pauline, gebeurt er nog veel aan de Republikeinse kant eigenlijk?
Nou, bijvoorbeeld Ted Cruz. Die heeft ook tegen Donald Trump gestreden om presidentskandidaat te worden. Die kan opgelucht ademhalen, want het was nog best wel een nek aan nek race.
Die O'Rourke heeft hem aardig wat hoofdpijn gegeven, volgens mij.
Ja, en dat is dus best wel opmerkelijk voor een zuidelijke staat. Vooral voor Texas, dat hij überhaupt kansen heeft gemaakt. Dat Ted Cruz heeft gewonnen, dat is niet zo raar, maar dat het er moeilijk werd gemaakt, wel. En inderdaad, wat we net al zeiden, 2 staten nu hebben de Republikeinen veroverd op de Democraten. En bijvoorbeeld North Dakota, daar had je een democratische senator Heidi Heitkamp. En die heeft haar senaatzetel nu moeten inleveren. Tenminste, dat is een voorspelling. Dat lijkt het wel op aan gaan uitkomen. En ja, dat komt eigenlijk een beetje doordat die benoemingen, waar het senaat dus zo belangrijk in is, daar heeft zij een beetje een blunder gemaakt, in ieder geval politiek gezien. Want zij heeft zich verzet tegen die benoeming van Brett Kavanaugh.
Oh.
En ja, dat is niet helemaal lekker gevallen in North Dakota. Daar zijn ze toch iets conservatiever dan zij is. Maar zij heeft zich gewoon uitgesproken omdat zij, ja, ik ben altijd aan het strijden tegen huiselijk geweld en voor vrouwen en voor kinderen en voor gezinnen. En ik kan gewoon niet met mezelf leven als die Kavanaugh benoemd wordt. Maar ja, dat lijkt haar nu wel haar senaatszetel te hebben gekost.
Oké. Nou, ik wil je bedanken dat je even met ons bent komen toelichten. Koen, om door te gaan over deze mevrouw, die Heidi Heitkamp. Ja, kan het echt zo worden afgerekend op 1 keer dat je 1 keer tegen zo'n Brett Kavanaugh in het geweer gaat?
Ja, dat is in dit geval wel, heeft dat een rol gespeeld. Dat geldt ook voor de democratische senator van Indiana, ook een hele conservatieve staat. He, Mike Pence, de vicepresident, is daar gouverneur geweest, maar er zat een democraat als senator.
En nu heeft zijn broertjes daar, die is ergens als congressman is hij begonnen.
Die is volgens mij congressman.
Zijn broer, die is congressman geworden ergens. Dat is niet aan,
ja, ook een republikein. Ja. Maar wat je dus ziet is dat je in beide staten een democraat had als senator, maar met een hele conservatieve achterban. Die hebben zich verzet tegen de benoeming van Kavanaugh in het Hoge Rechtshof. En toen ze dat deden, werd eigenlijk al gezegd, ze tekenen hiermee hun eigen doodvonnis. Heel respectvol dat ze dat doen en toch hun geweten volgen en niet om hun baantje te behouden een hele belangrijke stemming in het voordeel van iemand anders uitbrengen. Maar de prijs die ze betalen is hoog, want ze zijn hun zetel kwijt.
Gaan de Democraten en de Republikeinen meer samenwerken en heeft deze uitslag nog enige betekenis voor Trump op het wereldtoneel? Heb je vragen, dan kan je even bellen. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de midterms. Je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag even bellen 020-468-4x0. Bij mij Amerikanist Koen Petersen. Koen, we gaan even de feiten of fabels doen. Ik leg je wat stellingen voor, de feiten of de fabels. Simpel, gewoon feiten of fabels zeggen. Eventuele toelichting komt erna.
Kijk of dat gaat
lukken, toch? We gaan het eerste. Bij de verkiezingen van 2020 wordt Trump gewoon weer verkozen tot president van Amerika. Feit of fabel?
Feit.
De verdeeldheid heeft een verlammend effect op het bestuur van Amerika. Feit of fabel?
Feit.
De Mexicaanse buur, die komt er. Feit of fabel?
Fabel.
Oké. Nou, die laatste, eigenlijk nu met die hele die caravan van die Hondurezen die eraan komt, heeft hij eigenlijk al begonnen met zijn muur te bouwen. Hij heeft gewoon 6.000 man van het leger er naartoe gestuurd, of 7.000 man. En die bouwen gewoon een soort van grenspost nu, die als een soort muur kan zien, toch?
Ja, die muur, die in feite echt een letterlijke muur zou zijn, waar hij ook een aantal prototypes van heeft laten zien, die zal er niet komen, omdat de Democraten daar geen geld voor zullen geven. Dus die huidige uitslag blokkeert dat. Tegelijkertijd zie je wel dat Trump nu 8.000 man naar het grensgebied heeft gestuurd, en dat gaat gaat opbouwen tot 15.000, heeft hij gezegd. Er komen dus tussen de 7.000 en 15.000 vluchtelingen komen ook naar die grens.
Nou, dus voor elke vluchteling 1 militair. Dat is een goede besteding van het kapitaal. Ja.
1-1, dat zou kunnen. Maar het is wel voor de Amerikanen een probleem. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel mensen er zijn opgepakt die illegaal de grens over wilden tussen Mexico en de Verenigde Staten de afgelopen 12 maanden, is 400.000 mensen. Het is in feite, als je naar Nederlandse proporties kijkt, dat er 20.000 mensen de grens met België illegaal over willen op jaarbasis. En dat zou hier ook wel tot discussie leiden. Dus het is wel een thema. Of je het zo moet aanpakken zoals Trump dat doet, het is een vraag die Amerika bezighoudt. Maar het is wel een punt waar de Amerikanen toch wel iets van vinden. Omdat ze aan de ene kant mededogen willen tonen. Amerikanen zijn door de bank genomen hele hartelijke mensen. Maar tegelijkertijd zien ze toch wel dat een invasie van mensen die niet hebben bijgedragen aan de bouw van het land en die er illegaal binnenkomen, vinden ze ook niet lekker. Dus dat is best wel een dilemma waar zowel links- als rechts-Amerika mee topt.
Ja, want de Amerikanen zijn natuurlijk bij uitstek het land van de immigranten. Ik bedoel, het zijn voor 99% immigranten die er wonen. Want die hebben allemaal de Native Americans hebben ze een beetje vakkundig uitgeroeid, om het zo te zeggen. Of verdund dan, met andere zijde, de populatie hebben ze mooi verdund. Hoe verkoop je dat eigenlijk?
Ja, Amerika is een land van immigranten. De Native Americans die zijn overigens niet zozeer door kogels of bajonetten, maar meer door infectieziektes en virussen overleden. Maar wel significant verdund, zoals je zegt. Ja. Dus gewoon gereduceerd. En Amerika is wel een immigratieland, maar wel gereguleerde immigratie. Bij New York heb je Ellis Island. Dat is waar vroeger ook de vluchtelingen uit Europa kwamen. Die werden daar dan gekeurd medisch. En die moesten dan allemaal in feite inburgeringsexamen doen. Voordat ze het land in mochten. Maar er golden ook grenzen voor. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de Tweede Wereldoorlog, hadden we natuurlijk ongelooflijke vluchtelingenstromen vanuit Duitsland, vooral met mensen met een Joodse achtergrond. En daarvan zeiden de Amerikanen ook, een paar is goed, maar niet al te veel. En er zit dus altijd wel een traditie in van, we zijn allemaal immigranten, maar het moet gereguleerd en ook wel een beetje proportioneel.
Je cannot just open the floodgates van een, dan word je overstroomd.
Dat wordt te veel. En dat zie je zowel links als rechts, is dat wel een punt van zorg. Ja.
Oké. Meneer Akkas, goedemorgen.
Ja, bijzonder goedemorgen. Ik heb al van Mark Beekhuizen bij u, hè?
Nee, Mark Beekhuizen is die waar. Nee, ik praat met Koen Peters.
Koen Peters, sorry. Neem ik aan mijn geheugen werk ook niet soms. Ik heb een vraag aan u. Hoe geeft dat signaal eigenlijk aan Trump, die verkiezingen, Juri? Die wil ik even weten.
Ja, we hebben het eigenlijk een beetje al besproken, dat het signaal is wat Trump hiervoor krijgt. Maar wat is zijn next move nu, denk je?
Nou ja, Trump, zijn eerste beweging is geweest dat hij Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, heeft gebeld om haar te feliciteren met de uitslag. Dus hij doet wel alle dingen die ook bij de vorm horen.
Heel presidentieel.
Heel presidentieel, het zal er weer moeite kosten, maar dan heeft hij dat in ieder geval al afgevinkt. Ja, hij zal toch moeten gaan kijken hoe hij zaken moet doen met de Democraten. En dat geldt ook omgekeerd, want de Democraten hebben de meerderheid, maar die moeten wel laten zien dat ze er ook wat mee kunnen doen. Nou, als je kijkt, er zijn een paar terreinen waar ze elkaar mogelijk kunnen vinden. Infrastructuur willen zowel Democraten als Republikeinen verbeteren. Dus dat zou het kunnen zijn. En dat merken de Amerikanen meteen met betere weggen, veiliger bruggen, et cetera. Levert ook heel veel werkgelegenheid op in de bouw door het hele land. Dus het is eigenlijk iets waar beide partijen heel veel garen bij kunnen spinnen. En het tweede punt is die zorg. Want je hebt Obamacare en Trump heeft geprobeerd dat af te schaffen. Dat is niet gelukt. Maar zowel Democraten als Republikeinen vinden wel dat dat hervormd moet worden. Omdat na 10 jaar toch wel gebleken is dat bepaalde dingen efficiënter kunnen. En daar zouden ze elkaar ook kunnen vinden. Maar zodra het richting 2020 gaat en de herverkiezing van Trump komt eraan tegen een democratische uitdager, dan zie je wel dat het weer ugly wordt.
Ja, dat loopt eraf. Ja, precies.
En dan gaat men weer met gestrekt been erin. Maar het komend jaar zouden er misschien wel een paar verrassingen kunnen komen.
Oké. Even persoonlijk, hoe vind jij dat Trump het tot nu toe zich hier doorheen heeft gewalst de afgelopen 2 jaren?
Ja, wat je ziet is op de eerste plaats, ik denk dat hij het beter heeft gedaan dan verwacht. Er is geen oorlog uitgebroken en het systeem functioneert keurig. Soms een tik op de neus, maar daar is het ook met die checks en balances op ingericht. En hij heeft wel dingen voor elkaar gekregen. Hij heeft 2 conservatieven benoemd in het Hoge Rechtshof wat hij wilde doen. Hij heeft de ambassade van Amerika naar Jeruzalem verplaatst in Israël. Wat zijn voorgangers ook hadden beloofd, maar wat ze niet hebben gedaan. Hij heeft de belasting hervormd. Hij heeft milieuregels en dergelijke belastingduiken afgeschaft. Waardoor het bedrijfsleven is gaan groeien en banen creëert. En wat ook tot loonstroging heeft geleid, waar kiezers weer blij mee zijn. Dus hij heeft heel veel gedaan. Je kan het ermee eens zijn of niet. Ja. Maar het is wel een president die de confrontatie heeft opgezocht. En heeft gezegd, ik heb dingen beloofd en die ga ik doen. En dat doet hij ook. En met een redelijk succes als je kijkt naar wat hij bereikt.
Nou, ik denk dat het grootste probleem is de manier waarop hij... Hij krijgt dingen voor elkaar, maar de manier waarop hij zich uit... Ik bedoel, hij is bot, hij is... hoe moet ik het zeggen? Geen massage, dus maar hij kan zich heel erg laat dunken over vrouwen en minderheden uitspreken. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Ik bedoel, als je het vergelijkt met Obama, die heel presidentieel is, en dat geval meer erudiet is. Hij is gewoon een straatvechter.
Dat is een hele ordinaire vent. En dat gewoon, is op alle mogelijke manieren. En het grappige is, als je kijkt naar de steun voor zijn beleid, dan zie je dat een beetje tussen de 40-50%, dus door de bank genomen. Maar de steun voor hem als persoon en als president is rond de 20%. En daar zie je dus dat mensen wel zijn beleid steunen, maar het wel verschrikkelijk vindt dat hij het uithangbord daarvan is. En ja, daar kan je iets voor voorstellen.
Mag je verlisten? Het doel heiligt de middelen, zeggen we dan. Ik krijg een WhatsApp hier. Hey Jurgen, waarom wordt er zo overdreven veel aandacht gegeven aan de verkiezingen in de VS?
Met gestrekt been!
Hoeveel effect heeft het nu eigenlijk echt op Nederland? Neem bijvoorbeeld het journaal. Een grote uitzending over in VS-decor over Google, die het logo vervangt door GoFood. Dit terwijl landen om ons heen er bekijkt vanaf komen. Hoeveel Nederlanders zouden de Belgische premier uit een rijtje kunnen halen? En hoeveel Trump? Groeten Jochem. Ja, Jochem heeft volgens mij wel een punt. Maak ons niet een beetje te veel druk over wat er daar gebeurt. Of heeft het ook echt wel invloed op wat er hier met ons gebeurt?
Ja, Amerika is natuurlijk een belangrijk land, economisch gezien, politiek gezien en militair gezien, voor Europa en voor Nederland. Maar het is wel verbazingwekkend dat de verkiezingen in Duitsland, die volgens mij voor Nederland minstens zo belangrijk zijn, veel minder aandacht trekken dan Amerika. Maar Amerika is wel een beeldvorming show en je hebt altijd goed en kwaad. Nederlandse opiniemakers en journalisten zijn dat voor democraten en tegen republikeinen. Dus je hebt altijd de ridder op het witte paard en dan een of ander zwart monster waar dan strijd tegen wordt gevoerd. Dus het is ook wel op hele begrijpelijke, onderhoudende manieren in beeld te brengen. En ja, dat maakt dat het een soort sportevenement. En als je naar Duitsland kijkt naar een verkiezingsdebat, dan valt iedereen in slaap omdat er allemaal heel ernstig wordt gedaan en het show-element ontbreekt. Dus ik denk dat er in de hand werkt dat voor Amerikaanse verkiezingen toch meer aandacht bestaat dan die voor in Duitsland.
Ja. Ik kreeg een WhatsApp hier. Vraagje in verband met de popular vote. Kan er iets gedaan worden aan gerrymandering? En zo ja, wie kan dat dan doen? Even uitleggen voor gerrymandering.
Ja, gerrymandering is het verschijnsel dat in een staat de grenzen van kiesdistricten en dus ook de bepaling wie wonen daar en wat betekent dat dan voor de waarschijnlijkheid dat de een of de andere kandidaat wint, dat die grenzen zo worden gelegd dat de ene partij er meer voordeel bij heeft dan de ander. Je hebt in Amerika,
dat wordt door de gouverneur bepaald?
Het is de staatsoverheid, dus de gouverneur en het parlement van de staat.
Okay.
Dus dat nu de democraten weer meer gouverneurs hebben gewonnen dan ze tot vorige week hadden, is daar weer een voordeel van voor de democraten. Elke 10 jaar wordt in Amerika een volkstelling gehouden. Dus dan gaan mensen met clipboards en formulieren op rondfietsen langs de huizen om te tellen wie woont waar en hoeveel mensen wonen hier en daar.
En op basis
daarvan worden die districten opnieuw ingedeeld. He, dat verhuizingen en zo worden meegenomen. En dan moeten dus die grenzen ook worden getrokken. Vaak wordt in de beeldvorming gezegd dat is allemaal de schuld van de republikeinen en dat zijn de kwade geniussen hierachter. Maar het verschijnsel is genoemd naar gouverneur Gary. Het was nog iemand die eigenlijk van de partij was die niet meer bestaat in de jaren 20 van de 19e eeuw.
Okay.
Hij was gouverneur van Massachusetts en hij is eigenlijk de uitvinder van het manipuleren van die districtsgrenzen. En bijna 200 jaar later is hij nog steeds de naamgever van het verschijnsel. Maar het is niet iets democratisch of het is niet iets republikeins. Het is inherent aan de partij die aan de macht is in de staat en iedereen doet het.
Oké, cool. We gaan er zo verder over praten. Kom door met je vragen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook of via WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag natuurlijk ook, dan kom je live bij mij in de uitzending. Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de midterms. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten gewonnen en in de Senaat hebben de Republikeinen gewonnen. Beide partijen vieren succes en Amerika is en blijft een verdeeld land. Maar is dat wel zo? Want we hoorden net in het nieuws dat Nancy Pelosi ook al even zegt, we moeten gewoon samenwerken. En dat Trump dat met open armen heeft ontvangen, dat nieuws. Maar wat betekent deze uitslag? Heeft Trump inderdaad gewonnen, zoals hij het zelf zegt. En wat betekent de uitslag voor de rest van de wereld? Ook voor ons hier in Nederland. Moeten we nog even over hebben, zo meteen, Koen. Heb je vragen erover? Stel het via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Amerikanist Koen Petersen. En ik heb ook aan de lijn Amerika-deskundige Willem Post van Instituut Klingendaal. Koen, even hoor, want dat moesten we even afhangen. Willem, goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
Goedemorgen.
Maar ik vind nog, Koen, even dit. We hadden het net erover van ja, waarom Nederland zo geïnteresseerd is. Weet je, het hele circus omheen, het is minder saai. Maar wat betekent het echt voor ons, voor onze betrekking met Amerika, deze winst van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden? Gaan wij dat merken op de een of andere manier?
Ja, zullen wel een factor waar Trump meer naar moet luisteren. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld op het gebied van buitenlands beleid en de handelsverdragen, dat zij meer een stem hebben. Handelsverdragen worden door de Republikein, worden door de Senaat goedgekeurd. Dus ze hebben daar niet een direct iets over te zeggen in het huis. Maar ze worden wel meer een factor. En ik denk dat het beleid van Trump wel mogelijk daardoor wat scherpe kantjes verliest. Tegelijkertijd, het buitenlands beleid blijft het prerogatief van de president. Die bepaalt wat er met defensie, buitenlands beleid gebeurt. En de Senaat is verantwoordelijk voor de verdragen. Dus ik denk dat Europa en de wereld er minder van zullen merken. En dat vooral de Amerikanen op het gebied van binnenlands beleid hier effecten van zullen gaan zien.
Ja. Willem, welke gevolgen heeft deze uitslag voor het onderzoek van Robert Mueller bijvoorbeeld naar de Russische banden?
Ja, wat heel belangrijk is dat het Huis van Afgevaardigden met al zijn commissies en waar dan de Democraten nu voorzitters voor gaan leveren, ja, die kunnen ook nog eens een keertje hoorzittingen gaan organiseren, mensen dagvaren, dan moet je verschijnen in het congres. Ja, dat zou een 1-2'tje kunnen zijn met Mueller. Dat Mueller was natuurlijk de afgelopen weken de Mr. Invisible. Hè, en terecht, want hij moest natuurlijk niet direct bemoeien met de verkiezingscampagnes. Maar ja, de komende weken, dan is toch wel de verwachting dat Mueller met iets komt. We weten niet wat, maar toch. Ja, en als dat een beetje vlees op het bot is, ja, dan zullen de Democraten moord en brand schreeuwen. En dan kunnen ze nu inderdaad vanuit het Huis van Afgevaardigden olie op het vuur gooien en verder gaan onderzoeken. Dus ja, dat zal de polarisatie doen toenemen natuurlijk, want Trump is daar not amused over uiteraard.
Ja, ja, ja. Hoe zie jij dat, Koen?
Ja, het is precies wat Willem zegt. Het is een black box waar Mueller mee bezig is. Het is dus ongelooflijk knap dat hij de rijen gesloten heeft weten te houden. Eigenlijk geen lekken zijn gebeurd. Dat gebeurt in Washington nooit. Ja. Dus dat is vrij uniek. En Trump, Mueller heeft wel een aantal mensen uit de vertrouwelingenhoek van Trump aan zich weten te binden. Ja, is misschien helemaal advocaat. Goed uit weten te ketenen. En die heeft hij dan voor zich gedaan. Je krijgt strafvermindering op het moment dat je meewerkt met mijn onderzoek. Al die mensen hebben inmiddels wel strafbare feiten bekend en die kunnen ook gevangenisstraffen tegemoet zien of ze zitten daar al. Maar dat is niet gerelateerd aan die Trump-campagne. En de vraag is uiteindelijk, kunnen die mensen iets vertellen wat wel over die Trump-campagne gaat? Maar belangrijker nog, hebben ze ook bewijsmateriaal waar Trump ook op gehangen kan worden? En zo niet, dan blijft het woord van de een tegen het woord van de ander. En dan zullen de Republikeinen in de Senaat nooit met een afzetting van Trump akkoord gaan.
Ja, ik krijg een paar vragen via WhatsApp even binnen hoor. Goedemorgen, de vraag is misschien een beetje off-topic, maar ik vroeg me af wat Amerika, of in dit geval het huis van het recht geeft om het schuldenplafond jaarlijks te verhogen als deze in zicht komt. En mag dit internationaal wel? Groet van Sven Hofman.
Huis en Senaat uiteindelijk bepalen samen de begroting, maar het Huis van Afgevaardigden is in de lead daarvoor. En ze kunnen dat zo hoog maken als ze zelf willen. Omdat Amerika in tegenstelling tot Europese landen niet is gebonden aan internationale afspraken daarover, of internationale regels. Het enige wat wel kan spelen is dat de schuldenlast in Amerika zo groot wordt dat het financieren van die schuld onmogelijk wordt. En dat kan wel het schijn zo zijn waarbij de wal het schip keert. Maar er is geen internationale instantie die daar een grens aan kan stellen.
Ja. Vraag hier voor Willem. Is het zo dat als er meer moslims in de Senaat of het huis zitten, dat er beter is voor de positie van de moslims? We hebben het dan over een Rashida Tlaib, 42, uit een gezin van Palestijnse vluchtelingen. Was in Michigan de eerste moslimvrouw die een zetel veroverd heeft in het congres. En Ilhan Omar, 36, in Minnesota werd zij de tweede moslima. Ja, het is bijzonder, maar betekent dat ook iets voor de positie van de moslims?
Ja, ik vind, kijk, weet je, dit is echt, nou ja, nieuw, hè. En dat is toch een doorbraak. En kijk, in Amerika percentueel wonen minder moslims dan in, zeg maar even, onze landen in West-Europa. Het is geloof ik iets van 4%. Nou ja, dan is het ook de hoogste tijd dat je in het congres vertegenwoordigd wordt. En ja, tuurlijk, het zijn er maar twee. Maar dit kan een beweging in gang zetten. En weet je, de moslims in Amerika zijn hartstikke goed georganiseerd. In Washington zitten allerlei lobbyorganisaties met ook mensen die direct commentaar kunnen geven in de media namens de moslimgemeenschap. Ja, en nu dus ook politiek verankerd. Nou, dat is een belangrijke hoorde die is genomen met een grote symboliek.
Ja, ja, ja. Dus het is wel degelijk iets wat er nu gebeurt in Amerika. En, maar je kan het ook te weten zijn aan het, zeg maar, vooral het anti-islam, ja, de anti-islam-retoriek van Trump?
Nou, weet je, mensen komen natuurlijk in verzet daartegen. En ik ben een tijdje geleden in Dearborn, Michigan geweest. Dat is de moslimhoofdstad van Amerika. Ja, weet je, daar zie je een welvarende middenklasse. Mensen die zeggen van, we betalen keurbelasting, we zijn brave burgers. Het is toch te idioot voor woorden dat niemand van ons in het congres zit. Nou, dat is dus nu bereikt. En ja, natuurlijk, ze zijn extra fanatiek gemobiliseerd, ja, door de uitlatingen van Trump. En nou, een winstpunt dus voor de Democratische Partij, die op dit punt kan zeggen, we zijn toch wel weer een stuk diverser geworden. Daar waar een aantal zwarte Amerikanen in Georgia, de gouverneur, die redt het net niet. En ook niet in Florida. Dat is dan weer een beetje een teleurstelling. Maar goed, het is wel wat diverser geworden, het veld van de Democraten. En zeker ook wat de vrouwen betreft. Ja, dat lijkt wel 1992, het jaar van Bill Clinton. Hè. Dat was het vrouwenjaar ook. Daarna is het eigenlijk heel erg treurig geweest met een aantal vrouwelijke kandidaten. En dat is nu ook door deze moslimkeuze. Ja, dat is wel opvallend van de afgelopen nacht.
Ja, en heb ik hier ook een vraag binnen. Misschien weet jij dat, want dat had ik het met Koen erover en wij hadden, tenminste, ik had er nog niet. Ik had er wel een keer iets gelezen over Twitter. Maar denken jullie dat de actie van bekende Amerikaanse Afro-Amerikanen, die de zogenaamde actie Blackxit opgezet hebben, toe geleid heeft dat er toch uiteindelijk meer minderheden dan gedacht voor de Republicans gekozen hebben, dat dus zo die Blue Wave die voorspeld was, is uitgebleven?
Ja, weet je, dat speelt natuurlijk wel een rol, hè, in de African American zwarte gemeenschap in Amerika. En we denken altijd van, ja, het zijn alleen maar democraten. Dat is natuurlijk ook niet waar. Je hebt ook een zwarte middenklasse die ook heel erg kijkt naar de economie en wat doet Trump. Tuurlijk, hè,
die ook heel conservatief denken gewoon. Ik bedoel, dat heb je ook.
Ja, en Trump heeft zich bekeerd tot het conservatisme. Want ja, Trump was ooit een democrat en een independent en nu is het dan plotseling een conservatieve republikein. Maar goed, hij komt natuurlijk wel op, hè, voor de conservatieve zaak. En in het zuiden van de VS zijn er inderdaad ook conservatieve religieuze African Americans, ja, die dat interessant vinden, die daarachter staan. En dan kunnen role models wel degelijk een grote rol spelen. Wat dat betreft was het toch wel een bijzondere campagne in Texas. Beto O'Rourke, toch een progressieve democraat. Ja, die werd plotseling door Willie Nelson gesteund. Dat was verbijstering van in dit geval door conservatief Amerika. Zo zie je maar, sterren spelen in campagnes toch wel een rol, hè? Zeker in Amerika.
Nee, maar je noemt een belangrijke naam, Cruz die gewonnen heeft. Want wat natuurlijk ook het probleem was, mensen zeiden waarom hij het zo moeilijk had, is omdat hij tijdens de presidentsverkiezingen behoorlijk gebashed was door Trump. Weet je, Lying Teddy werd hij volgens mij genoemd. En weet ik veel. Maar al die bijnamen die Trump voor hem bedacht heeft, ja, ik kijk even, die zijn ook aan het blijven hangen, Koen, of niet?
Ja, die zijn ook aan het blijven hangen. Maar de reden dat hij die voorverkiezingen niet won, is dat hij extreem conservatief is. En bij de voorverkiezingen zo'n 20% van de Republikeinse achterban ook echt in dat stramien zit. Dus in feite had hij al een achterstand van 80-20. Het is in dat opzicht nog verbijsterend dat hij het zo lang tegen Trump heeft volgehouden. Maar het was wel doomed to fail, omdat zulke conservatieve kandidaten binnen de Republikeinen eigenlijk nooit winnen.
Oké, okay, dus ja. Dat is. Ja. Maar dan wel weer tot gouverneur, of weer tot gekozen wordt tot senator.
Ja, in Texas zie je dat. Texas is een zuidelijke staat en die zijn altijd heel erg conservatief. Tegelijkertijd zie je wel dat in de grote steden van Texas er een enorme instroom is van mensen die uit Californië komen en uit New York en in de internetwereld werken.
Ja,
en in Texas net zoveel verdienen als in die steden waar ze vandaan komen, maar de helft van de kosten maken en heel aangenaam kunnen leven. Dus je ziet wel dat door die doorstroom de samenstelling van de bevolking in Texas anders wordt. En daarom zie je ook dat het verschil tussen Cruz en O'Rourke zo klein was. En ik denk dat het een kwestie van 2, 4 of 6 jaar is voordat Texas in plaats van een standaard republikeinse staat weer een standaard democratische staat gaat zijn. Dus dat
is gewoon een verschuiving die plaatsvindt.
Dat komt vanzelf naar ons toe. Ja.
Austin, Texas wordt al het tweede Silicon Valley genoemd. Hè?
Ja.
En dat is echt een hele booming stad. En hetzelfde zie je in Houston gebeuren. Ja, het is trouwens wel frappant hè, dat Ted Cruz inderdaad, Lying Ted, Koen Zeit heeft overleven. Dat is natuurlijk wel heel apart dat al die criticasters van 2016 binnen de Republikeinse Partij, die hebben zich eigenlijk helemaal overgeleverd aan Trump. Kijk, McCain is dood, hè, moet ik maar even duidelijk stellen. Maar andere criticasters, zoals meneer Flake uit Arizona, ja, die stopt ermee. Hè. En Lindsey Graham, nou, dat is een van de laatste Democraten, ja, die juicht nu ook Trump heel erg toe. Opvallend, hè?
Ja. Dat is alvast 1 overwinning voor Trump die op zijn konto mag schrijven, denk ik, binnen zijn eigen partij. We gaan er zo verder over praten. En dan heb je nog een kwartier om al je vragen te stellen over de tussentijdse verkiezingen in Amerika, de zogenaamde midterms. Bel even naar de studio 020-468-4x0 en stel je vragen live in de uitzending aan deze 2 kanjers die er echt alles vanaf weten. Ik praat met Koen Peters, Amerika-deskundige, en Willem Post van het instituut Klingendaal. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de midterms, de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Je kan je vragen stellen erover via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag me even bellen. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Bij mij Amerikanist Koen Petersen en Amerika-deskundige Willem Post van het instituut Klingendaal. Maar eerst even aangeschoven onze eigen specialist economie, zaken doen. En dat is natuurlijk Thomas van Zijl. Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Ja, verrassend uitslag voor jou?
Nou ja, je doet net alsof ik er ook heel veel kijk op heb. Dat klopt ook, omdat ik gisteravond een hele mooie avond heb beleefd met Koen en Willem. Ja. Welkom allebei weer. Maar goed, wij gaan het er in BNR Zaken doen overigens ook over hebben. Maar dan met name de gevolgen voor de bedrijven. En voor de toch al wat moeizame relatie op handelsvlak tussen de Verenigde Staten en Europa. We blijven maar achter met de rottende sojabonen in de Verenigde Staten. Moet Europa die kopen? Nou, dat soort vragen gaan we beantwoorden. Maar we beginnen met Ton Poppes. Dat is een horecamagnaat in Amsterdam. Onder andere bekend van alle grote clubs die heeft op het Rembrandtplein. Bekendste is de Escape. Is het nog leuk om horeca-ondernemer te zijn? Hè? Je had vorige week een programma over betutteling.
Ja.
Wat merkt hij daarvan? En wat merkt hij van Pretpark Amsterdam, zoals dat modern heet? En we gaan praten over Football Leaks. Hè? Dat is een soort voetbalvariant van WikiLeaks. Grote datalekken waarin blijkt dat financial fair play, vinden we allemaal belangrijk, met voeten wordt getreden.
Nou, dat wordt helemaal spannend. En wie is je zakenpartner?
Maria van der Heijden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland. Directeur daarvan.
Oké, nou, dat wordt weer een hele spannende zaak doen. Vanaf 12 uur met Thomas van Zijl. Zorg ervoor dat je blijft luisteren hierna. Maar we hebben tot die tijd, tot 12 uur natuurlijk, nog steeds over de midterms. Even hier een vraag die ik binnenkrijg via e-mail. In januari 2017 tekende Trump een executive order waarbij bestaande vervoersbarrières, vehicle barriers, vervangen moesten worden met een muur, / ijzeren hekwerk, pedestrian fence. En in april 2018 zijn ze ermee begonnen. 32 mijl van de 300 mijl is al vervangen. Omdat hierdoor niet een nieuw potje gecreëerd wordt door het huis om de muur te bouwen, maar iets bestaans vervangen wordt en dat uit de bestaande potje komt, kan de muur dan zonder goedkeuring van het huis alsnog komen? Dat is de vraag van Klaas Dirk.
Ja, Trump kan de muur bouwen voor zover er geld is wat ook daarvoor is aangemerkt. Dus als het inderdaad vervanging is of reparatie of renovatie of uitbreiding die gepland en goedgekeurd is, dan kan dat. Maar geen meter meer.
Oké. Dus dat wordt er dan. Oké, dat is duidelijk.
Ja, weet je, dit is inderdaad. Kijk, Trump doet aan waarheidsgetrouw overdrijven. Zo heeft hij het zelf wel eens benoemd. Want het gaat altijd om de kern van de zaak. Hè. Ja. Dus die muur die komt er nooit, maar wel een versterkte grens. Maar dit klinkt natuurlijk mooi, dat is beeldend dit. En Koen zei terecht, ja, dat geld moet worden aangemerkt door het Huis van Afgevaardigden. En ja, weet je, dat zullen de Democraten toch niet toestaan. Behalve als er een hele hoge prijs wordt betaald door Trump, door bijvoorbeeld ook Obamacare vooral te beschermen. Nou, dat ziet er niet heel gauw gebeuren.
Oké. WhatsApp hier. In Florida hebben ze in een referendum gestemd dat 1,5 miljoen oud-gevangenen stemrecht krijgen. Is dat het einde van Swing State Florida? Groet van de stagiair.
Dat zou heel goed kunnen. Hè? Want weet je, juist omdat we in Florida zien dat het wel heel erg een dubbeltje op zijn kant is. Als ik nu de uitslagen zie voor het gouverneurschap en de senaatszetel, nou, het scheelt bijna niks. Ja, en dan 1,5 miljoen mensen, waarvan het over, dat is allemaal alweer gepeild. Nou ja, die peilingen moet je wel een beetje tussen aanhalingstekens zetten, maar toch, het groot gedeelte daarvan, ja, dat zijn toch mensen die op de Democratische Partij stemmen. Dus,
het zijn allemaal criminelen, die Democraten. Dat,
ja, het is wel heel bizar. Dit, ja. Ja, maar, ja.
Oké, dat is duidelijk. Dus ja, dat kan sowieso. Gaan ze dat merken in Florida bij de komende verkiezingen?
Ja.
Wat een vreemde discussie weer krijg ik hier. Blij met vrouwen en moslims, niet vanwege competenties, maar vanwege hun seksen en religieuze overtuigingen. Gaat het nou om geslacht, huiskleur en geloof, of gaat het om iemand competenties en geschiktheid voor de taak? Jammer dat je meedoet aan deze identiteitspolitiek, Jurgen. Nou, het is helemaal geen identiteitspolitiek. Het zijn gewoon de feiten waar we even hier aan meewerken. Ja. Dus jammer dat jij dat als identiteitspolitiek ziet, maar we gaan er rustig verder mee, zou ik zeggen. Je hebt altijd nog, je kan altijd nog naar de podcast luisteren van de Evangelische Omroep. Als je de uitslag van de midterms bekijkt, kan je maar tot één conclusie komen. Het land is zo verdeeld als het maar kan zijn. Aan de democratische kant zie je dat er voor superlinks socialisme is gekozen, met types zoals mevrouw Cortes. En aan de rechterkant komt de conservatieve gedachte steeds sterker aan het woord. Komt dit ooit nog goed in de USA, Willem?
Ja, weet je, dat vind ik ook veel te verregaand, hoor, wat hierin gesteld wordt. De Democratische Partij is helemaal niet zo naar links opgeschoven. Ik vind dat er nogal wat gematigde democraten gewonnen hebben. Ja, de Republikeinse Partij onder Trump, ja, een hele conservatieve agenda. Kijk, de fout die we ook maken is een beetje collectief alles aan projecteren op Trump. Amerika is veel groter dan Trump. En ja, natuurlijk, het zijn nu hele spannende tijden met heel veel polarisatie. Maar dat komt ook heel vaak. Hè, de geschiedenis is toch ook wel een pendule. Hè, slingert heen en weer. Er komt toch ook heel vaak een reactie. En we zullen zien. Maar misschien komt er een kandidaat bij de Democraten die juist gaat voor verbinden van mensen. Bruggen slaan. Ja. Ik noem dan even Beto O'Rourke in Texas. Het is nog veel te vroeg om te zeggen, hij zal het misschien gaan worden. Maar dat soort kandidaten, ja, dat zou je toch wel kunnen zien in de strijd tegen Trump. Hè?
Because he gave them a good run for their money. Als ik even kon, als we even kijken. Ik bedoel, ja, want we zitten nog steeds, tenminste Amerika zoekt nog steeds naar de leider voor de Democraten.
Ja, de Democraten hebben niet één leider, één gezicht, één boodschap. En in dat opzicht staan ze echt achter op de Republikeinen, waar Trump duidelijk gezicht is en een duidelijke boodschap heeft. Maar die verdeeldheid in die partijen is wel standaard in Amerika. En dat komt door het systeem. Als je in Nederland kijkt, bij de Tweede Kamerverkiezingen doen er 50 partijen mee en er komen er 15 in de Tweede Kamer. Dus alle smaken en alle kleuren heb je ongeveer wel. In Amerika heb je de keuze uit 2. Dus al die politieke geluiden die moeten eigenlijk onder 2 daken worden thuisgebracht. En dat betekent dat je meer diversiteit hebt onder een dak. En bij de voorverkiezingen die je hebt bij presidentsverkiezingen, die we over 2 jaar ook weer bij in ieder geval de Democraten gaan zien, zie je ook dat die kandidaten elkaar de tent uitvechten en uiteindelijk zich toch weer scharen achter de kandidaat die het niet wordt. Dus het zit ook wel een beetje in het systeem gebakken en dat zorgt wel voor vitaliteit.
Ja, de voorverkiezingen om de Republikein wat te noemen, dat was echt elkaar bijna de hersens in slaan.
Ja, dat klopt. En tegelijkertijd zie je wel dat de Republikeinen zo enthousiast zijn over Trump. 90% van de achterban die steunt Trump vierkant. Het ziet er dus naar uit dat Trump zonder tegenkandidaat opnieuw zal worden gekandideerd als hij wil. En dat het schouwspel van burgeroorlog nu bij de Democraten zich zal afspelen. Maar het hoort erbij. Dus dat is verder niet iets om je zorgen over te maken.
Koen, het is een belangrijk punt. Hè, want ik denk dat je wel kunt zeggen dat Trump nog populairder is onder de Republikeinen dan het heilige icoon Ronald Reagan. Hè. En dat zegt natuurlijk wel heel veel. En een groot voordeel voor een kandidaat al voor 2020. Want je ziet vaak dat presidenten die zittend zijn, dan een tijdje mee spelen, even overwegen of over herverkiezing gaan. Trump heeft al gezegd.
Het was duidelijk een jaar nadat hij was begonnen, zei het al, dat hij ervoor gaat.
Nee, dat klopt helemaal. En het ziet er nu ook naar uit dat hij dat zonder oppositie kan doen. En dat is maar goed ook, want in de praktijk, als je een serieuze uitdaging krijgt bij je voorverkiezing, dat hebben Democraten en Republikeinen laten zien, dan kun je wel je nominatie winnen, maar dan verlies je het uiteindelijk bij de algemene verkiezingen. Dus in dat opzicht is het voor Trump ook maar beter dat niet gebeurt.
Ja. Ik krijg hier een WhatsApp binnen. Good morning, Mr. Jurg. Waarom zitten er alleen maar fossielen in de belangrijke rechtbanken? Die denken nog in de tijd van het uitdunnen van de Indianen-greets. Ik bedoel, de mensen die nog leven in de vorige eeuw, zeg maar, bij wijze van spreken.
Ja, het ligt een beetje aan wie ze voordraagt. De president heeft het voorrecht om federale rechters voor te dragen. De belangrijkste van zit in het Hoge Rechtshof. Obama en Clinton hebben progressiever voorgedragen. En Trump, maar ook Bush en de voor Reagan en de oude Bush dragen conservatievere rechters voor. Dat is een beetje inherent aan het systeem. Maar waar vroeger uiteindelijk naar juridische competenties werd gekeken en beide partijen zich op basis daarvan toch nog wel achter zo'n kandidatuur konden stellen, zie je dat dat nu heel erg gepolitiseerd is. Ja. Wat je ook met Kavanaugh zag.
Ja, maar die hele oud, hè,
ja, maar die hele, maar die hele traditie van gepolitiseerde rechters die worden benoemd, dat gaat al 200 jaar terug en dat zal ook niet veranderen.
Wij moeten helaas stoppen. Ik vond het te gek dat jullie bij ons bij me waren. Willem, hartelijk bedankt dat je even aan de lijn wilde komen.
Ja, om slapen,
ja, ik kan me voorstellen dat je dat wordt gereden. Ja, 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 Koen, ja. Ik denk het Koen ook zo meteen. Of heb je nog een lange dag, Gina?
Ik heb een korte dag en een lang dutje voor de hoek.
Nou ja, ik sprak
dat
met Amerika.
Ja. Ja, dankjewel Willem, jij ook.
Ik sprak met Amerika-deskundige Koen Petersen, Amerika-deskundige Willem Post van Instituut Klingendaal. En ik moet nog één WhatsApp die ik niet wil ontnemen. Ik kan je als Belg garanderen, niet veel mensen weten hier in België wie de Belgische premier is. Dat was even een reactie op het feit dat iemand zei waarom we ons zo druk maken hier over de Amerikaanse verkiezingen, terwijl we niet eens weten wie de premier van België is. Nou, dat weten ze in België blijkbaar ook niet. Ik wil u bedanken voor uw aandacht, dames en heren. En ik zou zeggen, hou onze social media in de gaten. Twitter het BNR, onze Facebookpagina en bnr.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer en ga me even voorbereiden op de presidentsverkiezingen van 2020. Maar dat wordt dan weer heel hilarisch met z'n allen. Tot morgen.